AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Ik lees om 7:36 op ad.nl de volgende headline. Bolsonaro bekritiseert Voetbalbond. Ja, ook in Brazilië, daar waar het spelletje voetbal zijn schoonheid vond en tot kunst werd verheven, is het voetbal vanwege het coronavirus inmiddels stilgelegd. En vanaf vandaag, zo valt te lezen, wordt er voor onbepaalde tijd niet meer gevoetbald, zo heeft de bond laten weten. Een volkomen logische beslissing met de kennis van de huidige coronacrisis, zou je denken. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Want in een tijd dat de belangrijkste bijzaak van het leven is verworden tot een potje hooghouden voor miljonairs, waarbij de leren knikker inmiddels is ingeruimd voor een playrol, laat de Braziliaanse president van zich horen. Zijn naam? Jair Bolsonaro. Dat klinkt toch ook een beetje als de nieuwe linkermiddenvelder van Bayer Leverkusen. In al zijn wijsheid noemt hij het uitstellen van sportwedstrijden hysterie. En om zijn statement kracht bij te zetten, nam hij tegen alle adviezen in ook nog deel aan een protestmars in Brazilië. Gekleed in een shirt van de goddelijke Canaries. Dat dan weer wel. Een hele goede morgen. Het is maandag 16 maart en dit is de door coronavirus geteisterde AD Voetbal Podcast. In quarantaine zitten vandaag de sprekers op afstand Sjoerd Mossou, columnist, Mikkel Schouwka, Feyenoordverslaggever en Freek Jansen, onze man in de Johan Cruijff Arena. Een hele goede morgen allemaal. Het is zaak om niet te veel door elkaar te praten. Vandaag even geen stellingen, maar een update van hoe de voetbalwereld erbij ligt in deze tijden van crisis.
Mogen we beginnen met even een kleine disclaimer? Het is belangrijk dat we eerst even benadrukken dat voetbal heel onbelangrijk is. Nee, want het is in deze tijden echt zo dat als je dat niet van tevoren er duidelijk bij zegt, dan zeggen mensen van ja, maar voetbal is heel onbelangrijk. Dus dat kunnen we beter van tevoren even gedaan hebben. Dat de luisteraars weten dat wij voetbal heel onbelangrijk vinden.
En dat is ook wel belangrijk voor die knip- en plaksites, hè? Die natuurlijk elke week dingen overnemen van ons. Ja. Dat ze de eerste zin zeggen, wat deze heren zeggen, is onbelangrijk. En dan precies, wat we zeggen.
Oké, gelukkig. Het advies is om niet te veel door elkaar te praten, want dan is het makkelijker op afstand. Vandaag geen stellingen, maar wel een update van hoe de voetbalwereld erbij ligt in tijden van crisis. Beginnen bij Freek Jansen. Freek, wat is jouw record hooghouden met een wc-rol?
Vijf. Maar ik moet wel zeggen, ik ben de oudste dochter gisteren toch een beetje met een ballon bezig geweest met haar. Vrij ballon groot opblazen. En dan kun je zelfs meisjes en jongetjes van vijf leren hooghouden. Dat is een serieuze tip voor de mensen die thuis met hun kinderen zich vervelen. Als je wil zorgen dat ze over 3 weken heel goed kunnen hooghouden op schoolpleinen, begin met een ballon.
Uitstekend, goede tip. Mikos, is het zo dat er vandaag getraind wordt bij Feyenoord?
Stiekem, dat zou je denken, hè? Dat zou je denken met Dick Advocaat. Dat hij toch ergens stiekem een veldje heeft geregeld. Maar nee, hij is een van de eerste geweest volgens mij die heeft gezegd dat we ons allemaal aan de regels moeten houden. En dat dit nou eenmaal is zoals het is. En dat er belangrijkere dingen zijn in het leven, zoals wij net al begonnen. Dus nee, Feyenoord traint niet. Alles is dicht, netjes zoals afgesproken met alle clubs. Dus zij doen niks. Maar ik denk wel dat hij een flink schemaatje naar alle spelers heeft gestuurd. Want ze kunnen natuurlijk thuis wel gewoon dingen doen, hè? Je kan wel gewoon hardlopen en dat soort dingen. Dus er zal wel individueel flink aan de bak worden gegaan.
Ik begrijp wel dat hardlopen wordt afgeraden.
Ja, in welk opzicht?
Je kunt toch in je eentje hardlopen?
Ja, zelfs dat wordt afgeraden, heb ik begrepen.
Okay.
Maar wie kan je dan besmetten?
De bomen.
De volg voorbijgaande fietser, terwijl je net je neus snuit.
Ja, nou, precies dat.
Ja, maar dan kan je volgens mij ook niet meer naar de Albert Heijn als je ook niet meer een stukje mag hardlopen in je eentje.
Maar dat maakt ook wel een beetje het bizarre aan deze lentestop, hè? Voor die voetballers. Want normaal hebben ze natuurlijk in winterstop, zomerstop, dat ze ook allemaal wegvliegen, uitvliegen, Curaçao, Dubai, noem alles maar op. Dan moet je ze ook echt in de gaten houden dat ze het niet te bond maken. Maar ja, wat moeten die voetballers nu? Het is niet zo dat ze nu massaal op stap kunnen of alleen maar aan het strand liggen.
Nou, hetzelfde als wij, Freek.
Ja, nee, daarom. Zo min mogelijk. Dus het is voor hun waarschijnlijk alleen maar een verzetje om te gaan hardlopen. Terwijl, dat weten we allemaal, in de zomerstop is voor heel veel voetballers... Ja, die krijgen wel die programma's mee, maar die vinden eigenlijk ook zoiets van... Nou, dat doe ik wel een beetje, maar niet zo strikt.
Nou, het zal toch moeten, hè? In 3 weken tijd kan je natuurlijk niet... Ik sprak Stefan de Vrij toevallig verleden week en die zit 13 dagen binnen, hè, in Milaan. En die is zijn buikspieren aan het doen en die zijn natuurlijk al getraind en zijn krachtsoefeningen. Maar ja, die zit in een appartement, dus je kan moeilijk het appartement doorsprinten. Maar ja, ik neem toch aan dat als je in 3 weken lang helemaal niets doet op dat gebied, dat ook een profvoetballer snel conditioneel achteruit gaat.
Ja.
Maar het is toch zo, Mikos, dat Stefan de Vrij gewoon niet naar buiten mag?
Nee, dat klopt. Ja, bij hem is het natuurlijk, ja, bij hem is het uitgesloten, maar Rick Karsdorp zou vandaag met de trap uit zijn appartement naar beneden kunnen gaan en toch een stukje gaan rennen. Dat lijkt mij, tenminste als het wordt afgeraden, dan moeten we misschien ons allemaal aan de regels gaan houden, maar dat lijkt mij het minste wat je kunt doen.
Dat is wel het lastige van deze crisis, dat je weet niet wanneer je weer moet beginnen. Hè? Dat maakt het voor die trainers natuurlijk heel ingewikkeld. En nogmaals, er zijn grotere problemen. Maar die Hiballa bijvoorbeeld van NAC, die wilde volle bak gaan trainen in deze periode. Andere trainers zeggen juist van ja, je moet juist nu even rustig aandoen en het dan langzaam weer gaan optrainen op het moment dat bekend wordt wanneer we weer mogen voetballen. Nou ja, nu is er geen keus meer. Nu moet iedereen binnen blijven.
Nee, en voor Christen van de KNVB ook wel goed dat ze ook direct aangaven van ja, leuk dat er weer vanaf 6 april misschien, als het allemaal mee zit, weer gevoetbald kan worden. Maar dan gaan ze natuurlijk ook een paar weken voorbereidingstijd inruimen. Dus daarmee zorg je ook dat clubs nu niet denken van dat ze nu een voorsprong kunnen gaan nemen op andere clubs. Want in principe komt er gewoon een nieuwe voorbereiding aan.
En toch zit het een beetje opgesloten in de sport, hè? Dat je nu denkt, ja, bij PSV trainen ze niet. Als wij nu wel trainen, hè, dan lopen we straks dat weekje vooruit. Ik snap wel dat dit een uitzonderlijke situatie is. Maar ja, het zit toch een klein beetje in de sportwereld opgesloten. Dus ik ben toch benieuwd hoe dat allemaal uitpakt. Dat eerste weekje zal allemaal wel gaan. Maar ja, inderdaad, als je straks een maand lang niet op je trainingscomplex mag, ja, hoe gaan ze dat invullen?
Ja, en de, volgens mij de cruciale vraag, maar daar komt Hidde zo volgens mij op. Van, wat als dit nog langer gaat duren? Wat gaat er dan gebeuren met de competitie? Noem alles maar op.
Ja, voor de draad ermee.
Nou ja, daar wordt morgen veel over bekend, hè. Morgen is een grote conference call met de UEFA en 55 aangesloten bonden. Ik probeer me dat voor te stellen, want wij zitten hier nu met z'n vier in een podcast. En dat was al een operatie en dan moet je elkaar uit laten praten en dan moet het geluid precies kloppen. Moet je je voorstellen dat je over dit soort thematiek met 55 bonden moet gaan vergaderen morgen? Met alle hoofdpijndossiers die daar liggen, dat is bijna niet te doen.
Nee, dat is niet te doen.
Maar het wordt wel heel belangrijk, want dan gaan ze beslissen of het EK wel of niet doorgaat. Tenminste, als het goed is. En dat zou natuurlijk heel bepalend zijn voor de rest van de competities. Want als het EK niet doorgaat, dan kun je in feite ook in mei de rest van de competitie inhalen.
Even vooruitlopen op de vergadering van dinsdag. Stel je gooit het EK eruit. Hoe zie je dat dan voor je? Het EK gaat niet door en dan gaan de competities eindigen. Ga je alles achter elkaar spelen in de maand mei?
Dat is eigenlijk de enige optie, hè?
Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. In mei en juni, zeg maar grofweg. Gaf je Tebas, de baas van de Spaanse voetbalbond, die pleit daar eigenlijk voor. En zo zijn er trouwens meer in het voetbal hoor, die dat doen. Dit zou zien ze toch wel als het meest logische scenario. Mocht dat niet lukken, ja, dan moet je de competitie als het ware afblazen. En dan moet je gewoon zeggen van nou, wie er nu bovenaan staat is kampioen. De degradeert of de promoveert niemand, denk ik dan.
Ik zeg, dat is de redding voor ADO, hè? Want ja, die komen er normaal gesproken nooit meer bij, dus... Dit zou de enige oplossing zijn voor hun om ze in de Eredivisie te houden.
Dat kan natuurlijk ook niet richting de Eerste Divisie natuurlijk.
Nee, maar daar ben jij natuurlijk niet helemaal de man van om daarover te oordelen.
Nee.
Jij moet even stil zijn in deze discussie.
Ik ben even stil, maar laat ik wel zeggen dat de nummer 2 van de keukenkampioendivisie, die kan wel gerust promoveren. Ja. Begin je met 20 clubs.
Begin je met 20 clubs. Een link met China.
Ja. Dan mogen ze ook wel strafpunten voor hebben.
Of juist niet.
Het scenario is natuurlijk wel het gekke. Daarbij gaan we ervan uit dat er echt 1 mei weer gevoetbald kan worden. Dus dat er 6 april weer getraind kan worden. Nou, dan is er ongeveer, dus volgens mij tussen 1 mei en 30 juni kun je sowieso de hele Eredivisie alles afmaken. Alleen als dat niet het geval is, ja, dan is er volgens mij geen ruimte meer.
Nee. Hoe groot is de hoop? Want je zou ook kunnen zeggen, we zetten er gewoon een punt achter, klaar.
Ja, maar ja, als er 1 mei weer gevoetbald kan worden, waarom zou je dan een punt achter zetten?
Om het EK te laten spelen.
Ja, maar EK kan toch sowieso niet doorgaan? Toch, Sjoerd?
Lijkt me heel sterk. Maar het probleem is ook, je moet om heel veel redenen, om die clubs financieel overeind te houden, moet je dat seizoen afmaken. Tenminste, als het niet kan, dan kan het niet. Maar dat is wel de eerste doelstelling. En daarin zijn die clubs eigenlijk belangrijker dan het EK. Die landenteams, daar kom je nog wel redelijk uit. Maar als die clubs zeg maar 3 maanden aan inkomsten door de play moeten spoelen, dan komen de topclubs niet zozeer in de problemen. Maar daaronder een hele grote categorie wel. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Dus het is los van het sportieve ook gewoon een financieel dilemma.
Ja, daar ligt gewoon het grote punt in dit hele verhaal.
Maar waarom zou je het EK niet naar 2021 verzetten? Ik kan geen reden verzinnen.
Nou, alleen dat de Nations League dan finales zou hebben. Maar ja, dat moet je dan weer opschuiven.
Maar dat is allemaal toernooien, net zoals WK voor clubteams hoor je ook. Maar dat zijn toch allemaal toernooien die zo ondergeschikt zijn aan een eindtoernooi als een EK?
Ja, eens. Hey, en de Russische oplossing? Hidde?
Dat Rusland iedereen uit de brand helpt en die wedstrijden overneemt.
Ja.
Ja, maar dat
ze zeggen, kom maar lekker in Sint-Petersburg spelen en dan minder landen.
Maar Rusland is toch gewoon naïef?
Ja, dat lijkt mij ook, maar
die denken dat het virus niet in Rusland zal geraken.
En zij spelen ook gewoon verder, hè?
Ja.
Ja, Rusland en nog iemand,
en
toch?
En Turkije.
Ja, Turkije.
Ja.
Maar Turkije was een kritiek, toch? Van sommige spelers al, die het niet meer willen spelen.
Die wilde niet spelen, maar gisteren is gewoon bijna volledig programma afgewerkt.
Ja, ja.
Maar even het EK in 2021.
Of december.
Ja, december. Maar ja.
Nou, de UEFA zelf wil december.
Dan gaat het 2 keer sneeuwen in München en dan kan de kwartfinale niet doorgaan.
Nee, je moet het hele schema ondersteboven gooien. Maar half december, of in december wil de UEFA het liefst.
Waarom?
Dan kun je daar wel alle steden benutten.
Ja, geen idee. Moet je je voorstellen, jongens, wij zitten hier met z'n vieren nu te bespreken. Ja. Dit gaan ze morgen met 55 man doen.
Ja. Hoe zal dan de stem van Gibraltar zijn? Of de stem van Liechtenstein? Zullen die dan ook even het initiatief pakken richting die kofferschool?
Ja, dat zou goed zijn, ja.
Doorslaggevende kracht. Ja. Dus, in december. Maar wat vind je van december, Sjoerd?
Ja, de UEFA wil dat om zeg maar richting 2021 in zo min mogelijk problemen te komen. Dus je speelt dan eigenlijk het toernooi in het winterstop een beetje zoals ze met het WK in Qatar ook gaan doen. Ja, het maakt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit of ze dat nou in de winter willen inhalen of in juni. In beide gevallen zul je veel moeten schuiven. En het gaat erom, kijk je naar het belang van de nationale bonden of kijk je naar het belang van de UEFA? Ik denk uiteindelijk dat de nationale bonden en clubs belangrijker en bepalender zijn in dit verhaal dan de UEFA zelf. Want de UEFA is uiteindelijk gewoon een overkoepelende organisatie van al die bonden en clubs. Dus ik neem aan dat de clubs daarin wel een soort van de lead nemen. En dat die hun belangen gaan verdedigen.
Want het is natuurlijk ook met zo'n winters EK. Je moet ook natuurlijk een voorbereiding erbij rekenen per land. Toch? Dus dan stel dat je in een maand december dat toernooi wil afwerken. Dan ben je dus vanaf half november eigenlijk klaar met de clubcompetitie.
Freek, hoe bedoel je dat nou?
Nou, kijk, je hebt het eindtoernooi is een maand ongeveer, het EK, toch?
Ja, ja.
Nou, daar moet je dan ook een voorbereiding voor rekenen per land natuurlijk. Want die willen dan ook 3 weken of 2 weken voorbereiden, zoals elk land het doet.
Ja, daar heb je een goed punt.
Volgens mij kun je dat bijna, voordat die Champions League goed en wel begonnen is in september, moet je dan weer, volgens mij, half november alweer stoppen.
Maar is het ook niet gewoon de conclusie waar je op uitkomt met z'n vieren dus ook al? Er zal iets moeten sneuvelen.
Ja, bovendien, als je in Qatar kan je natuurlijk wel in de winter voetballen. Hè? Dat is niet zo'n probleem. Maar stel nou dat je in Europa een EK of een WK zou moeten houden in de winter. Ja, het kan natuurlijk nog wel eens een winter worden. Hè? Als je in München de weg niet meer op kan en dat soort dingen. Omdat het nogal sneeuwt of ijzelt. Ja, dat is in de winter natuurlijk ook allemaal nog een probleem. Als je daar duizenden supporters langs moet hebben. Dus het lijkt mij niet ideaal, maar het is wat je zegt, ja, als wij er met z'n vier al zoveel problemen in zien, hoe gaan ze dat dan morgen met 55 zien?
Overigens wordt er van de UEFA wel heel veel verwacht, in algemene zin ook. Hè? Kijk, die hebben vorige week of anderhalf week geleden een congres gehad in Amsterdam. Dat was een grote goed nieuws show. Dat was meer een formaliteit waarbij de jaarcijfers even werden doorgenomen. En dat leidde tot groot applaus in de zaal. Want ik geloof dat in het seizoen 2018-2019 in totaal meer dan of bijna 4 miljard is omgezet. Ja, de UEFA moet ook heel veel financiële verantwoordelijkheid gaan nemen. Want de KNVB vorige week, die hadden een heel verkrampt statement uit de mond van Erik Gudde. Waarbij ze eigenlijk zeggen van ja, we leggen de bal ook nog even bij de overheid. Want die moeten ons helpen bij de gevolgen van deze problematiek. Nou, ik vond het zeer raar en krampachtig en ook onterecht. Want volgens mij moet de UEFA heel erg veel gaan helpen. Bij alle nationale bonden, bij de clubs. Die hebben er het geld voor en die hebben de verantwoordelijkheid om dat te gaan regelen. En niet zozeer de overheid. Of sla ik nu een raar zijpad in?
Freek?
Nee, zeker niet. Nee, dat is zo. Maar hoe denk je dat zij daarin staan? Ik voor de KNVB was, wat jij zegt, Gudde was daar al heel krampachtig mee. Zal de UEFA daar wel wat positiever in staan? Of zullen ze ook gelijk weer denken aan hun eigen hachie?
Nou, ze hebben bakken met geld. Echt, de UEFA is steen en steenrijk. Dus als ze nu geen leiderschap tonen en geen solidariteit tonen, dan doen ze het nooit meer. Er moet ook gewoon een heel groot internationaal voetbalreddingsplan komen. En dat moet vooral bij de UEFA liggen. Kijk, dat gaat de overheid natuurlijk niet doen. En terecht, want er zijn sectoren die dat geld veel en veel harder nodig hebben.
Ja, dat is duidelijk.
Maar Sjoerd, schets eens een zwart scenario vanuit het clubvoetbal.
Nou ja, er gaan natuurlijk clubs in echt financiële problemen komen. Dit is een periode waarin relatief veel geld uit recettes enzovoort komt. En met name voor de kleinere clubs wordt dat heel snel een probleem. Als dat geld niet binnenkomt. Die hebben gewoon mensen op de loonlijst staan. Nou ja, dat geldt voor heel veel bedrijven. En dan zijn er geen inkomsten. Nou ja, dan wordt het een soort domino effect. Want als het seizoen dan niet wordt afgemaakt, dan kun je dat ook nergens meer inhalen. Sponsors gaan afhaken. Dit is financieel een gigantische probleem. Dus de UEFA zal daarin toch een soort van de lead moeten nemen en moeten zeggen van nou, we gaan een soort noodfonds oprichten en daarin bonden en clubs proberen te ondersteunen. Want anders vallen er straks ook nog clubs om en raken voetballers werkloos.
Maar Mikos, als we even kijken naar de huidige situatie in Rotterdam, die is al een stuk beter dan een paar jaar geleden. Toch kan je zeggen dat ze hebben niet de bankrekening die ze bijvoorbeeld in Amsterdam hebben.
Nee, zeker niet. Nee. Nou is dat wel een van de clubs die denk ik net buiten die categorie vallen. Ik denk dat Sjoerd vooral doelt op clubs als Sparta en de jongens onder in de Eredivisie. Ja, daar zal het heel snel voor gaan. Maar ja, daar zal ongetwijfeld wel een oplossing voor gevonden worden, hoor. Wat Sjoerd zegt, UEFA heeft veel geld. De KNVB heeft dat niet voor niets natuurlijk meteen in het eerste statement naar buiten gebracht. Dat daar een oplossing voor gevonden zal moeten worden om het voetbal overeind te houden. Dus ja, dat zijn op dit moment volgens mij de problemen die pas van latere zorg zijn. Maar dat het problemen op kan leveren, ja, dat lijkt me wel duidelijk.
Ja, maar is het toch ook niet zo dat een club als Feyenoord met de huidige financiële middelen en zeker zo'n grote organisatie ook snel in de problemen kan raken?
Ik denk niet dat zij meteen op omvallen staan. Hè? Dus de club is verder wel gezond. Maar zij moeten natuurlijk wel uiteindelijk zij voetballen om Europees voetbal te halen. Hè? Want als ze Europees voetbal halen, ja, dan staan ze er financieel weer een stuk beter op. Dus ja, die competitie moet voor hun in ieder geval een uitslag opleveren. Of ze nou de bekerfinale nog kunnen spelen of niet. Dus daar zit wel een punt natuurlijk. Dat is bij Sparta natuurlijk een stuk minder. Hè. Die weten van tevoren al dat ze geen Europees voetbal halen. En als ze dat wel halen, dan is dat een extraatje. Dus daar zit wel een punt. Hè. Zij zullen uiteindelijk op minimaal plek 3 moeten eindigen. Dus als je zou zeggen van ja, we stoppen nu met de competitie. Dan zouden ze misschien nog wel denken, nou ja, dan hebben we in ieder geval waar we voor hebben gestreden. En anders komen we in problemen. Maar ik denk niet dat als de competitie nu 2 maanden stil ligt, dat bij Feyenoord de paniek uitbreekt omdat de financiën op zijn.
Nee. Freek, hoe heb jij mensen bij Ajax gesproken de afgelopen tijd? En wat zijn daar als je daar de thermometer in de Johan Cruijff Arena steekt, wat krijg je terug?
Nou, eigenlijk denk zoals iedereen, de afgelopen week het verloop van eerst de verbazing van hoe er op korte termijn gehandeld moet worden. En eerst was het natuurlijk dat PEC Zwolle thuis, begin april is de eerste wedstrijd weer. Dus toen ging men gelijk denken, oké, hoe gaan we de komende 3 weken een trainingsprogramma in elkaar zetten. Maar wel ervan uitgaan dat iedereen gewoon elke dag op de toekomst kon komen. Ja, en daar werd gisteren natuurlijk een streep doorheen gezet. En toen hebben ze zich ook gelijk geschaard achter de adviezen van, nou dan doen we de komende weken ook niets meer op de toekomst. Wel het inderdaad trainingsprogramma's, hetzelfde als bij alle andere clubs die spelers krijgen. Maar goed, dat maakt het natuurlijk wel heel complex. Op dat vlak is natuurlijk het seizoen de afgelopen weken voor Ajax heeft een hele rare wending gekregen. Want ja, men ging ervan uit dat men nu nog gewoon in Europa zou zitten, een bekerfinale zou spelen. Dus op dat vlak is het redelijk overzichtelijk voor Ajax dat alleen die competitie is. En ze staan bovenaan. Maar het is niet zo dat je nu geluiden hoort van stoppen met die competitie en wij moeten de kampioen zijn. Nou ja, net als iedereen hopen jullie gewoon dat deze competitie nog afgemaakt kan worden. Maar het is, als je ja, puur vanuit voetbalperspectief, dat heb ik al de afgelopen week wel vaker geroepen, is het voor Ajax, ja, nou ja, ik moet me niet verkeerd opvatten, want gek om te zeggen van er komt gunstig uit, zo bedoel ik het niet. Maar Ajax was natuurlijk wel de club in paniek de afgelopen weken. En ze hadden natuurlijk anders komend weekend naar Feyenoord gemoeten. Nou, iedereen die vreesde daarvoor vanuit Amsterdamse perspectief. Ja, en nu ligt alles stil. En al die blessuregevallen, ja, tegen de tijd dat Ajax weer gaat starten, dan hopen ze de selectie op dat vlak wel weer redelijk fit te hebben.
Nou ja, laten we het beestje bij de naam noemen zonder alle vreselijke gevolgen van coronavirus te willen ontkennen. Want het is inderdaad allemaal niet belangrijk om dat nog maar even te herhalen. Maar het komt Ajax toch fantastisch uit. Jeetje mina zeg.
Ja, dat heb ik in die bewoordingen vorige week ook zo gezegd. Alleen ja, de laatste dagen, ook gezien alle ontwikkelingen, en ja, kun je dat zo niet meer noemen. Maar puur op sportief. Overigens, vorige week hadden we het over die verdediging, wat zo lekker zo'n mandje was. Elke lange bal was een kans voor de tegenstander. Nou ja, nu heb je het niet meer over de verdediging. Maar nu staat Ajax gewoon bovenaan. En als de competitie hervat wordt, dan is ook Feyenoord waarschijnlijk. Ja, die kan ook uit die flow. Nou, AZ ruikte weer bloed dat ze Ajax konden pakken. Dus op dat vlak is het natuurlijk wel de boel ook lamsgeslagen.
Het vlak het Nederland zelf dan niet uit, Hidde?
Vertel.
Nou ja, over gunstig gesproken. En dan kunnen we weer alle kanttekeningen erbij plaatsen die daarbij horen. Maar het EK was natuurlijk een probleem aan het worden.
Ja, Memphis.
Met de spelers van Koeman en met name aanvallend. Ja, Memphis natuurlijk. En Malen. En Bergwijn. Dus in dat opzicht zou het niet vanuit Nederlands zelfde perspectief niet per se ongunstig zijn als het EK in december of volgend jaar wordt gespeeld. Maar ook dat zijn uiteindelijk bijzaken. Het is wel een sportief voordeeltje.
Ja, maar daar zijn wij op oranje niveau wel echt grotere profiteur dan een hele hoop andere landen.
Ja, zeker. En ja, het is ook menselijk dat je, als je Ronald Koeman bent, dat je toch even denkt van, hey, dit maakt de wereld toch weer een beetje anders.
Het was voor hem natuurlijk wel misschien wel zaak om na dit EK richting Barcelona te gaan, hè?
Ja.
Dat wordt dan ook weer een jaar aangesteld als dat dan nog kan. In dat opzicht is het misschien weer niet zo gunstig voor hem.
Voor Koeman niet.
En weet je voor wie het ook niet gunstig is?
Nou?
Ryan Babel.
Hoezo niet?
Nou, die heeft natuurlijk alles in Istanbul achtergelaten. Ook zijn gezin achtergelaten in januari. Want de komende maanden wil hij bij Ajax zijn vorm pakken, minuten maken, helemaal klaar zijn voor zijn heilige missie in zijn carrière. Het EK, het eindtoernooi dat hij eindelijk ging meemaken. Nou ja, we hebben zijn vorm gezien de afgelopen periode. Nou, daar kwam wel die voorselectie bij. En ook Koeman, die volgens mij wel nadrukkelijk liet merken van, ik heb een vaste groep. Babel, die hoort daarbij. En met hangen en wurgen denk ik dat hij dan die selectie van het EK wel gehaald had. Maar goed, als het nu verlengd wordt, tot in de winter of misschien wel volgend jaar zomer. Nou, Babel is 33. Ja, het kan wel zo lastig worden, toch?
Ja. En die jonge jongens die er nu nog niet bij zitten, omdat het misschien te vroeg zou zijn. Ja, een jaar verder. Je weet nooit wat er in zo'n jaar allemaal gebeurt, hè. Dus misschien dat die jongens dan inderdaad wel gewoon het EK mee kunnen maken. Als je denkt aan nou ja, noem maar Sirikzee, waar die veel genoemd is bij Bayern München. Stel dat hij inderdaad volgend jaar 30 wedstrijden in de Bundesliga kan spelen en dan maakt zijn doelpunten. Ja, dan heb je misschien wel nodig. En wat jij zegt, ja, dan zou voor Babel misschien dat jaartje uitstel net even het jaartje te veel kunnen zijn.
Oh, dat zou toch wel echt een zure appel zijn, zeg, voor Babel. Maar op dit moment niet meer dan terecht, laten we eerlijk zijn.
Ja, maar het zou zeker sneu zijn. En denk eens aan, aan voetballers die eigenlijk dit seizoen zouden willen stoppen.
Oh, ja.
Die hebben ook een heel raar einde van hun carrière.
Matthijs van Nieuwkerk einde, met de weer daardoor.
Ja, zoiets is het, ja.
Jij oude media-watcher.
Hey, maar noem eens voorbeeld. Ik zit even hard op dekken. Misschien Huntelaar bedoel je?
Huntelaar bijvoorbeeld? Of voor mij wat Wout Brama? Nou speelde die toch al niet.
Ja, toch al een gek einde van zijn carrière.
Ja, die heeft toch wel een raar einde van zijn carrière. Maar Huntelaar is inderdaad een mooi voorbeeld. En internationaal heb je natuurlijk nog veel meer. Zelf had ik kaartjes voor Brentford. Die spelen voor het laatst in het oude stadion dit seizoen. Dat is een enorme run op kaartjes om nog één keer daar een wedstrijd te zien. Ja, is ook maar heel erg de vraag of dat nog doorgaat. En zo zijn er meer van dat soort dingen. En dat zijn allemaal kleine sentimenten, hoor. Dat we dat er weer bij zeggen. Maar toch wel apart.
En qua contracten zat ik ook nog te denken. Want dat is natuurlijk allemaal 30 juni, hè, dat het afloopt. Dat wordt ook natuurlijk wel een ding hoe dat verder zich gaat verlopen.
Nou, neem het voorbeeld Ziyech bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat ze daar trouwens wel uitkomen, hoor. Ik denk wel dat je daar een soort van dispensatie voor kan regelen. Want ik zie het probleem wel. Maar stel nou dat het Nederlandse seizoen doorloopt tot half juli. Nou, dan kan ik me echt niet voorstellen dat het problemen oplevert met Ziyech's contract.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar
dan moeten die juristen er wel een oplossing voor vinden.
Is het andersom nu wel zo? Kijk, normaal gezien is het ook de periode dat clubs natuurlijk met nieuwe spelers bezig zijn. En liefst vastleggen. Maar zolang je niet weet tot wanneer het huidige seizoen loopt en het nieuwe seizoen ingaat, is dat ook allemaal natuurlijk afwachten.
Ja.
Los van de financiële consequenties.
Advocaat loopt ook af, Freek.
Oh ja.
Kan die dan nog op de bank in begin juli? Zou die dat doen, Sjoerd?
Ja, dat is ook nog wel een mooie. Want Dick gaat natuurlijk zo ook niet stoppen. Dat weten we zeker. Die ging al niet stoppen, maar zo al helemaal niet.
Nee. Nee.
Die gaat nog een jaar door.
Nee. Maar het is natuurlijk geen probleem voor advocaat om op een bank te gaan zitten en eventueel daar iets in te betekenen. Het is natuurlijk wel een probleem op het moment dat Ziyech begin juli een wedstrijd speelt. Keihard door zijn knie gaat. En dan? Daar zit juridisch natuurlijk veel grotere uitdaging.
Ja, aan de andere kant, zij spelen natuurlijk ook gewoon grote toernooien. Hè? Niet voor hun club, dan kunnen ze ook geblesseerd raken. Die situatie heeft zich natuurlijk ook wel vaker voorgedaan. Dat een speler getransfereerd werd, een WK ging spelen en daar geblesseerd raakte. Dus ja, die dingen gebeuren. Alleen ja, dan komt natuurlijk de vraag, wie draait daarvoor op? Ja, ik denk dat er zijn nu zulke grote problemen. Dat dit misschien wel de kleinste problemen zijn die zich voordoen. Maar dat ze daar toch, ja, van tevoren kan je daar toch duidelijke afspraken over maken. Verzekeringstechnisch of ben ik dan een beetje naïef?
En inderdaad, de problemen die er allemaal liggen, die zijn nog oneindig veel groter dan een spelerscontractje en een verzekeraar.
Wat een vertrouwen.
Daar moeten ze wel uitkomen. Ja.
Ja. Sjoerd, even naar jouw upside. Jij schreef een column enkele dagen geleden. Maar we kunnen de komende tijd ook nuttig besteden. Jij zag nog een positieve kant aan deze crisis.
Nou ja, kijk. Er is natuurlijk, nu het voetbal stil ligt, heb je ook een hele rare periode waarin je ook tot een zekere bezinning zou komen. En je gaat als het ware met een soort afstand naar dingen kijken. Niet alleen naar voetbal, maar ook naar andere zaken. En als je met in deze impasse naar voetbal kijkt en je ziet hoe de voetbalwereld is geworden en hoe dat allemaal gaat. Dan zou dat ook een mooi moment kunnen zijn. En dat is allemaal heel romantisch geschetst en het gaat echt niet gebeuren. Maar om een beetje met een frisse blik naar het voetbal te kijken. En dan zie je ook dat sommige dingen heel erg raar gaan. Nou, daar ging mijn column een beetje over.
De Jip en Janneke pleister, Sjoerd. Dat was wel goeie.
Dat is een goed idee, hè? Ja, dat ging over achter het handje praten. Dat zijn van die dingen die zijn dan opeens heel gewoon geworden onder voetballers. Dat ze achter het handje met elkaar praten. Nou ja, in deze tijd van bezinning kunnen we toch wel concluderen dat het eigenlijk heel raar gedrag is, hè?
Ja, je moet natuurlijk eigenlijk achter je elleboog praten.
Precies. Precies. Dat zou wel veel verstandiger zijn. Nee, maar dat zijn kleine dingen. Maar ik meen wel serieus dat er zijn natuurlijk heel veel dingen gewoon geworden in voetbal die niet zo heel gewoon zijn. Nou ja, als we dan toch met z'n allen thuis zitten, moeten we daar misschien ook even over nadenken.
Ja, een van de beste voorstellen in jouw column was in ieder geval, gooi de VAR er definitief uit.
Ja.
Het scheelt namelijk ook miljoenen euro's teruggrijpend op 10 minuten geleden. Dat kan je nog wel eens nodig hebben.
Grappig, ik zat gisteren dat overzicht te kijken op Fox van die ontknoping in. 2007 was het, hè? En het grappige, je ziet dan de cruciale overtreding in de blessuretijd op Vitesse spelen. Volgens mij was het bij Bamba of zo. Maar dan werd de overtreding gemaakt op PSV. En ze lieten doorspelen. Je zag dat het doelpunt van Excelsior of de bal wel of niet door de lijn was. Je zag het terugspoorbal bij Willem II op Ajax. Het waren echt best wel cruciale momenten in de titelrace. Maar er werd gewoon doorgevoetbald en klaar. En nu zo, denk ik, met zo'n VAR. Ik dacht op een gegeven moment, als je deze wedstrijd met de VAR erbij hebt. Ja, dat is onder hoogspanning alles.
Had je een andere kampioen, hè?
Ja, wie denk jij?
Ja, misschien toch wel AZ.
Ja,
ja, maar dat is wel een goed punt wat Freek maakt. Want inderdaad, moet je je voorstellen dat je die wedstrijden met VAR had gespeeld. Wat een gezeik dat dan was geweest.
Zo.
Waren ze nu nog aan het discussiëren?
Misschien wel gezeik, maar ook wel weer eerlijk natuurlijk, hè?
Ja, dat ligt er maar aan. Het kan ook heel oneerlijk voelen als een VAR. Sterker nog, het is dubbel zo oneerlijk als een VAR een fout maakt.
Ja, ja. Maar over oneerlijkheid in het voetbal. Ja, dat draait dan toch altijd weer. Kijk nu bijvoorbeeld naar Liverpool. Hè. Nu is het weer oneerlijk omdat Atletico heeft te veel verdedigd. En die hebben toch goede spelers. Er wordt altijd wel wat gezocht in het voetbal. Hè?
Is ook zo.
Het is voor Liverpool wel echt een verschrikking als je kampioen moet worden in een leeg stadion straks. Hè?
Als ze al kampioen worden.
Ja.
Nou ja, als er een scenario denkbaar is dat zij geen kampioen worden, dan wordt het wel heel raar.
Nou ja, in theorie zou je het hele seizoen kunnen schrappen. We hadden het net over promoveren en degraderen. Als je dan consequent bent, dan noem je ook geen kampioen.
Ja, en nee. Dat kan, hè. We hebben ook heel veel Tour de France zonder winnaars, hè?
Ja, dat is wel achteraf.
Achteraf, ja. Maar ja, er staan er toch gewoon, geloof ik, 7 op een rij zonder winnaar.
Na al die jaren, Liverpool.
Ja, maar er zitten ook nog serieus best wel complicaties aan hoe je zo'n seizoen wil beëindigen. Ook als je hem, zeg maar, schrapt. Wij hebben bijvoorbeeld in onze eigen competitie, reserve derde klas is dat. Heeft onze koploper 1 wedstrijd meer gespeeld dan wij. En wij hebben minder verliespunten en een beter doelsaldo. Dat heb je dat is een onzinnig voorbeeld, maar dat heb je in meer competities. Hoe ga je daar dan mee om?
Dat heb ik ook bij de Eredivisie gekeken vanochtend even. Want stel dat je nu niet meer aan voetballen toekomt. Je hebt natuurlijk die 2 stormduels die nog ingehaald moeten worden. Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord. Maar kijk je naar de stand, dan heeft alleen Utrecht nog iets. AZ en Feyenoord hebben, laat me zeggen, Feyenoord kan AZ niet meer voorbij. Dus voor Feyenoord is het seizoen dan klaar. Dat kan ook niet meer ingehaald worden. Maar Utrecht zou Willem II nog voorbij kunnen, alleen bij winst op Ajax. Dus dan krijg je natuurlijk ook een hele rare situatie.
Ja. Het is ook.
Ja, daar hadden we nog niet gekeken.
Nee, maar je moet ook nog naar het programma kijken natuurlijk. Wie de zwaarste wedstrijden op het eind nog heeft, die heeft nu waarschijnlijk meer punten dan de concurrentie die al die zware ploeg al heeft gehad. Dus ja, is het dan eerlijk? Ja, niets is meer eerlijk. Maar
dan zou je helemaal schrappen, zeg je.
Ja, schrappen, dat lijkt mij volgens mij echt onmogelijk. Dan ga je maar voor een leeg stadion, denk ik, dan toch spelen. Virgil van Dijk had er wat over gezegd, hè, van het zou echt een ramp zijn. En die zal er ook achter hebben gezegd dat een ramp misschien niet helemaal de goede woordkeuze is op dit moment. Maar als Liverpool voor een leeg stadion kampioen moet worden. Maar ik denk, of wat jullie nu net schetsen, dat ze straks er misschien wel voor tekenen. En dan krijg je ook het gekke idee van de week. Ik weet niet of jullie hebben gekeken. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Hè? Dat slaat eigenlijk nergens op waar je naar zit te kijken. Maar als je dan buiten het stadion ziet, denk je, ja, die hadden net zo goed in het stadion kunnen zitten.
Ja, exact.
Zo dan.
Duizenden mensen op naast elkaar, op elkaar, tegen elkaar. Ja, dat kan dan blijkbaar weer wel. Dus
het werd gevierd alsof ze kampioen waren.
Nou, het was ook wel een belangrijke overwinning. Althans, als het toernooi verder uitgespeeld wordt. Maar dat die mensen, die mogen niet in het stadion omdat ze elkaar kunnen besmetten. Maar buiten het stadion, was het, daar stonden ze ook gewoon naast elkaar. Dus ja, het is allemaal wel een beetje moeilijk. Moet de politie dan daar de mensen weer weg gaan houden in de nabije toekomst? Het is te hopen dat het nou allemaal snel een beetje oplost. Want het begint vervelend te worden, Sjoerd. Hè?
Nu al.
Ja. Ik zei net nog, moeten we het nog over Roger Schmid hebben? Of is deze podcast wel ten einde?
Nee, dat staat nog wel op het lijstje, hoor. Potjandori.
Interessante ja? keuze. Ik heb het woordje interessant wel echt miljoen keer voorbij zien komen op die dag.
Maar, ja. Interessante keuze. Zal ik een andere bijvoeglijk naamwoord gebruiken? Wat een geweldige keuze.
Ja, dat moet blijken. Dat moet blijken.
Ja, maar het is toch een hartstikke spannende trainerstransfer.
Het is een interessante transfer.
Oh, maar dat is het zeker. Ja, geen transfer, hè, was vrij. Maar
Ja, oké.
Dat is het zeker, ja. En interessant is misschien ook nog steeds wel het goede woord. Omdat hij heeft natuurlijk toch een bepaalde reputatie. En dat is niet gebaseerd op de prijzen natuurlijk die hij heeft gepakt. Nou heeft hij ook niet bij de allergrootste clubs gewerkt. Maar daarvan kun je ook weer afvragen. Waarom heeft een trainer met zo'n reputatie niet bij de allergrootste clubs gewerkt? Maar ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd omdat vooral bij dit soort trainers vaker. En Willem van Hanegem zei er vandaag wat over in zijn column. Een soort polonaise ontstaat achter zo'n man aan. Waarin eigenlijk hij omschreef het als je hem ziet, je moet je aan de trapleuning vasthouden of iets dergelijks. Om van verbazing niet om te vallen. Maar vaak kan dat alleen maar de verkeerde kant op vallen. Hè? Want de verwachtingen zijn straks zo hoog. Terwijl ja, het voetbal wat hij speelde bij Salzburg. Ja, dat kan natuurlijk niet met dit PSV. Dat is onmogelijk. Dus dan moet hij halve selectie op de schop. Of hij moet zijn denkbeelden en zijn speelwijze weer aan gaan passen. Maar dat lijkt me weer niet de bedoeling. Want waarom zou je hem dan halen? Maar dat maakt het allemaal wel iets om eruit te kijken.
Maar zijn soort voetbal kan niet met deze selectie. Omdat het gewoon simpelweg niet goed genoeg is?
Nou, omdat hij wil nogal naar voren. Hè? Dus als je met deze laatste lijn naar voren gaat bij PSV... Ja, dan kom je in problemen. Dat had Van Bommel natuurlijk als eerste gezien. En Faber heeft dat nog duidelijker aangestipt natuurlijk in de speelwijze. Dus daar moeten andere spelers voor komen, denk ik. En ja, die moeten ze dan maar vinden. Daar moeten ze ook maar het geld voor hebben. En anders moet Smit zelfmoord gaan plegen met die ploeg. Hè? Als het ware, je kan met deze verdedigers niet op de middenlijn gaan staan, denk ik. Dat lijkt me onmogelijk, maar... Ja goed, hij is de trainer. Misschien heeft hij heeft een paar keer gekeken met een pet op zelfs een keer in de arena. En hij heeft gezegd dat hij volop perspectief ziet in deze selectie. Nou kan het alleen maar beter gaan dan de laatste maanden. Maar ik ben wel benieuwd of hij dat snelle full gas voetbal, om het maar zo te noemen, dat afjagen. En of hij dat er snel in krijgt. En volgens John de Jong had hij gezegd dat hij dat wel, dat Smit zelf wel het idee had dat dat kon. Nou ja, ik ben benieuwd.
Sjoerd, heeft... Toon Gerbrands na deze beslissing nog een zak met geld voor 40 miljoen om nieuwe verdedigers te kopen?
Nee, dat hebben ze niet. PSV kan niet zo heel veel, hebben niet heel veel vet op de botten. Kunnen wel wat doen natuurlijk, het is een gezonde club verder. Maar kunnen niet oneindig investeren, nee. Ze hebben wel Bergwijn geld binnengehaald natuurlijk. Maar je zult best wel veel moeten doen, want Mikkels stipt terecht de achterhoede aan. Maar ook voorin vraagt het veel van voetballers. Hè? De manier waarop Smit wil spelen. Jongens als Iataren, Kakpo, Lammers. Daar worden ook hele andere dingen verwacht van dan wat ze nu doen. Als die vol gas moeten, dan krijg je ook een heel ander type spel. En dat is misschien iets makkelijker op te lossen. Want die jongens zijn jong. En het is ook een kwestie van conditie en power. Maar de manier waarop Iataren nu voetbalt, dat kan onder Smit straks niet meer, hoe goed hij ook is.
Maar is het dan niet een hele rare keuze?
Nee, hoeft niet. Het kan ook een soort survival of the fittest gedachte zijn. Hè? Als je op deze manier gaat voetballen, pas je maar aan als voetballer. En lukt het niet, dan pakken we de volgende.
Ja, het is wel een switch die... interessant is. Maar het doet me ook wel een beetje denken toen van de Boer naar Bos, Ajax van de Boer naar Bos ging. Toen was het ook wel een bewuste insteek van Ajax. Hè. De Boer had natuurlijk geweldig gedaan met alle 4 titels. Maar wel met het type voetbal. Nou, ze wilden echt iets anders teweeg brengen. Nou, Bos was tot dat moment ook een beetje een kamikaze trainer natuurlijk. Die met Vitesse vooruitliepen, met Heracles, met 3 verdedigers naar de Kuip ging en werd afgedroogd. Maar uiteindelijk heeft hij wel na een paar aanloopmaanden bij Ajax er wel iets ingekregen dat ze vooruit konden voetballen. Dat ze ook in Europa prestaties leverden. Uiteindelijk moet je alle spelers meekrijgen. En dat heeft tijd nodig. Daar kan Bos over meepraten, maar daar zal Smit ook nog meer over mee kunnen praten. Maar ik denk, als je dat voor elkaar kan krijgen, spelers zijn fysiek top en ze hebben vertrouwen in je plan en ze zien gelijk dat het werkt. Ja, dan kun je volgens mij als PSV zijn er sowieso in de Eredivisie met dat type wel vooruit. Of het Europees kan met deze spelers denk ik niet. Maar stel dat je in elke linie een goede speler erbij kan krijgen. Ja, dat vind ik best wel interessant om naar te kijken hoe het gaat.
Je raakt dat woord niet kwijt.
Nee, ik heb het zo vaak gelezen.
Nou ja, we zullen afwachten hoe dat verder gaat. En wanneer hij überhaupt met het seizoen kan beginnen. Wat staat er op het programma vandaag, Sjoerd?
Ik ga vooral heel veel lezen. Dat vind ik wel echt een iets wel weer bijzonder om mee te maken. Dat je gewoon de tijd hebt om je in dingen te verdiepen. Dus op normale dagen gaat alles heel snel voorbij. En moet je naar een vergadering en dan heb je weer een afspraak. En dan moet je weer padenken opnemen enzovoort. Maar er zijn heel veel interessante kwesties om je in deze tijden in te verdiepen. Op voetbalgebied, maar ook op niet-voetbalgebied.
Kijk eens aan. Geef eens één tip.
Nou, kijk, ik lees The Guardian, de Engelse krant en website. Die lees ik altijd even snel. Maar als je de tijd hebt om echt alles te lezen wat daarop staat. En hetzelfde geldt voor de New York Times en noem al die kranten maar op. Nou, daar word je wel wijzer van, hoor.
Hey, Mikos, jouw beste tip voor coronacrisistijd?
Goh. Nou ja, aftellen.
Aftellen, Freek.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit nu al 1,5 uur boven en ik heb 2 dochters van 3 en 5 beneden liggen achter een laptop gezet en een iPad. Ik heb geen idee of die er nog zitten. Dat is mijn eerste zorgen. Maar als ze er nog zitten, dan liggen we op koers vandaag.
Homeschooling.
Zo.
Het terugkijken van die oude wedstrijden, hè? Dat is nu een beetje een klein hitje op sociale media. Retro matchday noemen ze dat. Op zich is dat wel leuk, maar ik kwam er gisteren ook al heel snel achter dat maar tot op zekere hoogte te doen is. Het is best leuk om zo'n titelontknoper uit 2007 nog eens terug te kijken. Maar als je daarna nog een hele doelpuntencompilatie van Dirk Kuyt krijgt, of van wie dan ook, dan denk je op een gegeven moment, ben je nou eigenlijk aan het doen, joh.
Ja, maar de truc is samenvattingen.
Samenvattingen?
Ja, je moet kort allemaal samenvattingjes kijken.
Ja, maar zelfs die gaan op een gegeven moment zo irrelevant worden. Kijk, het is even leuk om wat oude spelers terug te halen. Dat je denkt, oh ja, die speelde daar.
Ja, dat is ook dat programma van 10 jaar terug bij Fox. Dan blijf je altijd even kijken. Maar dan betrap ik dan mezelf erop dat ik naar NEC Rode EC samenvatting te kijken. Uit 2010. Nee, ja, dat slaat ook helemaal nergens op natuurlijk.
Nee, dan gaat het echt niet goed met je. Jij moet je echt laten testen, Freek.
We hebben wel vitaal beroep. Nee, hè. Voetbaljournalist is dat niet zo, volgens mij.
Dat had Rutte gisteren even moeten benadrukken, vind ik. Of voor Bruins bedoel ik. Dat de vitale beroepen, dat geldt voor alle media, behalve voor voetbaljournalisten.
Ja, ja, maar je kunt er niet mee aankomen. Mijn vrouw is dan huisarts, dus die moet nu volle diensten alles draaien. Dus, maar nee, het komt niet in mijn hoofd op om de school te gaan bellen van ik ben voetbaljournalist, dus ik behoor ook tot de categorie.
Nee. Goed, mannen. Dank jullie wel voor deze geïmproviseerde podcast op maandag 16 maart. We gaan kijken hoe de ontwikkelingen richting coronavirus zich gaan doorzetten de komende maanden. Of we de competitie nog gaan afmaken en zo ja wanneer. En het EK voetbal zullen we ook kijken. Volgende week stel ik voor dat we in dezelfde setting iets aangepast, maar dat we het weer even gaan bespreken. En dan zullen we de 40 minuten niet halen, want dan is er gewoon een week lang heel weinig gebeurd. Graag tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.